Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I'd be China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Guus, goedemiddag op maandag 14 augustus.
Hi Chris.
Ah, ik was even weg, maar jij was gelukkig op je post. Want ik zat me net stiekem vorige week al een beetje voor te bereiden op een gesprek over de dreiging van een nucleaire oorlog met Noord-Korea. En in dat verband minor problem, de manier waarop president Trump een van de belangrijkste politici van zijn partij afserveert. Mitch McConnell, de fractievoorzitter in de Senaat. Then came Charlottesville. En gelukkig was jij daar zelf bij. Want er zijn heel veel mensen, waaronder ik zelf, die van achter hun bureau daarover het afgelopen weekend meningen hebben rondgetoeterd. Daar komen we nog op. Maar wat heb jij gezien tijdens die rellen daar rond een betoging van extreemrecht, zeg ik in mijn eigen woorden?
Ja, ik was er omdat ik eigenlijk wel verwachtte dat het uit de hand zou lopen. Het was niet voor mij een verrassing dat er geweld gepleegd zou worden. Dat was eigenlijk min of meer aangekondigd. Het was niet een gevolg van een escalatie daar, maar dat was eigenlijk vooropgezet plan. Dus ik was erheen gereden. Het is niet zo heel ver van Washington, 2,5 uur rijden. Dus dat valt voor Amerikaanse begrippen wel mee. Dus ik was er vanaf het eind van de ochtend en heb dat... Ja, het was eigenlijk al aan het escaleren toen ik daar was, toen ik daar aankwam. Wat ik zag in de stad waren mensen die echt zwaar bewapend door de stad aan het paraderen waren. Die echt toonden dat ze de baas waren. Maar ook gewoon mensen in burger, niet alleen maar van die extreemrechtse milities, maar ook gewoon mensen in burger die... ook hun pistolen duidelijk zichtbaar droegen en rondliepen en duidelijk maakte wie er op dat moment het voor het zeggen had in Charlottesville. Mm. Dus het was al vanaf het begin heel erg gespannen. Vanaf dat moment zag je een soort van situatie waarin aan de ene kant een man of, ik schat 700-800 of zo, misschien 1000 extreemrechtse demonstranten stonden. En aan de andere kant een groeiende groep tegendemonstranten stond. En er werden wat dingen over en weer gegooid. Flessen, stenen. Er werd heel veel gepeppersprayed, viel mij op. En in de loop van de dag escaleerde dat steeds verder. De politie was in het begin vrijwel afwezig. Dus het was een hele rare situatie waarbij je dus die milities hebt die rondom die extreemrechtse groepen waren, die geuniformeerd zijn, die zwaar bewapend zijn, die automatische geweren hebben, die helmen dragen, schilden, et cetera, waarvan je op het eerste gezicht denkt dat is oproerpolitie, maar nee, dat waren dus milities verbonden aan de demonstranten. Die zag je overal. De politie zag je bijna nergens, gek genoeg. Behalve een helikopter die boven ons hoofd cirkelde. Dus het bleef maar verder escaleren. En toen de politie uiteindelijk, de oproerpolitie uiteindelijk ingreep en de boel afsloot, de hele binnenstad afsloot en probeerde mensen in groepjes die weg te jagen. Toen ging het eigenlijk van kwaad tot erger. Toen is ook die vrouw doodgereden door een extreemrechtse demonstrant in het centrum van Charlottesville.
Ja. Over dat optreden van de politie is veel te doen. Want het vreemde is, de demonstratie was verboden. Hè? Dat wil zeggen, er was de avond daarvoor een demonstratie geweest, ook met fakkels en zo. En daar was het ook wel een beetje uit de hand gelopen. Dus de politie had gezegd, of de burgemeester had gezegd, er mag niet gedemonstreerd worden, we gaan de stad afsluiten. Dat is dus niet gebeurd. Ik las in een tweet van jou dat de burgemeester daar inmiddels een verklaring over heeft gegeven dat de politie bang was. Hoe zit dat precies?
Ja, het raar is Terry McAuliffe, de gouverneur van Virginia, heeft dat gezegd. En die zei, ja, luister, we hadden wel daar allemaal kunnen zijn met onze grote uitrusting, à la Ferguson, zeg ik even tussen haakjes bij.
Ja.
Maar, zei hij, we zagen wel dat we outnumbered waren. Dus dat er veel meer extreemrechtse demonstranten waren. En bovendien dat die zwaarder bewapend waren dan wij. Dus wat hij eigenlijk zegt is, we waren bang. We waren op dat moment niet de baas in de straten. En dat is natuurlijk wel een beangstigende gedachte. Het feit dat de politie er niet was, heel lang, leidde tot echt heel erg veel geweld. Ik heb echt heel erg veel bloed gezien gewoon. Er waren echt veel mensen die rondliepen met bebloede gezichten, echt gewond raakten. echt letterlijk naast ons werd gepeppersprayed en ik kon ook maar net wegduiken. Het was echt gewoon helemaal uit de hand aan het lopen en politie was er eigenlijk niet. Dus het was heel merkwaardig hoe dat ging. En toen al vroeg ik me af waarom die politie eigenlijk weg was. Maar na afloop begrijp ik het dus wel. Ze waren dus gewoon bang.
Ja. Ja, nou ja, goed. En doordat er zoveel geweld gebruikt is, is er dus in de loop van dit weekend, ook in Nederland op Twitter bijvoorbeeld, discussie ontstaan. Hè? Want dan zijn er mensen die zeggen van ja, geweld, dat krijg je ook omdat je de zogenaamde antifa hebt. Hè? De groepen van links die ook niet terugschrikken voor geweld. Die discussie die is aangewakkerd door de president in zijn enige officiële verklaring tot nu toe die over die rellen zei: het geweld kwam van alle kanten. En dat geweld van alle kanten, wat hij nog een keer herhaalde, dat heeft hij veroordeeld. Hoe, vanuit jouw ervaring van wat je daar gezien hebt, hoe schat jij dat in?
Ja, dat is wel vrij bizar als je daar bent. Natuurlijk waren er ook groepen, antifa-groepen, de tegendemonstranten die er waren. Waren er meer trouwens dan de extreemrechtse demonstranten. Maar het was een beetje een allegaartje. Er waren veel mensen die gewoon lokaal waren, zeg maar. Gewoon inwoners van Charlottesville die boos waren. Ja. Er waren wat Women's March-achtige mensen. Mensen die gewoon, hoe moet je dat zeggen, die er carnavalesk uitgedost uitzagen. Maar belangrijker nog was, je had inderdaad een kleine groep van antifascistische tegendemonstranten. Met zakdoeken voor hun hoofd, zonder brillen, die zichzelf onherkenbaar maken.
De Black Log heet dat,
hè? Er zaten ook
wel
een paar bij die knokten. Wat zeg je?
De Black Log heet dat, geloof ik. Dat is een soort groep die ook echt besloten heeft van hier kan alleen maar met geweld tegen opgetreden worden.
Ja, die komen ook altijd naar, als er ergens een neonazi-demonstratie is, komen ze ook altijd. En dan komen ze ook altijd daar om te matten. Die heb je ook inderdaad. Maar als je het geheel neemt, de intimidatie en ook het geweld wel volledig van één kant. En dat kan je toch echt niet anders zien als je daar gewoon rondloopt. Nee. Dus het gekke was dat de reactie van de president heel erg uitging van, het was bijna zo'n soort wereldvredestatement bij een misverkiezing van, ik wil wereldvrede of zo. Dat worden lege woorden als je niet duidelijk maakt wat je nou precies afkeurt. Nee. Ik denk dat de president daar in zijn reactie, in zijn eerste, tweede, derde, inmiddels hebben we er vier geloof ik gehad, steeds maar net niet die stap durft te zetten van deze extreemrechtse betogers waren on-Amerikaans of waren natuurlijk zeer afkeurenswaardig of dit moet gestopt worden. En het rare is dat heel veel andere republikeinen geen enkele moeite hadden om dat te verdedigen. Ik zag conservatieven van Ted Cruz tot Tom Cotton tot ook de vicepresident Mike Pence. Die dat wel gewoon konden. En ja, eerlijk gezegd, iemand merkte terecht op, nazi's veroordelen is ongeveer het makkelijkste wat een Amerikaanse president kan doen. Verder komt er echt niets in de buurt. En toch lijkt Trump daar iedere keer ontzettend veel moeite mee te hebben.
Ja, en er zijn natuurlijk inmiddels wel wat pogingen ook vanuit het Witte Huis om dat beeld dat Trump dat niet wil doen wat bij te sturen. Hè. Zijn adviseur Binnenlandse Veiligheid Tom Bossert heeft gezegd, natuurlijk veroordeelt de president die racisten. Anonieme medewerkers hebben gemaild waarin dan wel de Ku Klux Klan en de neonazi's worden genoemd. Ivanka, zijn dochter, heeft het beestje bij de naam genoemd. Wat is de reden dat Trump het niet doet?
Ik denk dat het een paar redenen heeft. De eerste is misschien de minst belangrijke, maar toch ook wel van belang. Dat die psychologische reden dat Trump door zijn hele carrière heen, die inmiddels ook al ruim 2 jaar duurt, politieke carrière, het heel moeilijk vindt om mensen af te vallen die hem openlijk steunen. Dus als iemand hem endorst, als iemand hem een steunbetuiging gunt, is zijn eerste reflex om heel lovend over diegene te zijn. Dat heeft hij eigenlijk altijd gedaan. Dus wat hij in de campagne al had, dat de voormalige KKK-leider David Duke hem steunde. Hij worstelde zich werkelijk door een afkeuring van David Duke heen, die er ook eigenlijk nauwelijks kwam, omdat hij blijkbaar moeilijk vond om hem dus af te vallen. Dat is de eerste plaats. Maar los daarvan heeft Trump zich natuurlijk in het Witte Huis ook omringd met mensen die flirten met de zogeheten alt-right beweging. Ja. En dan denk ik met name aan Steve Bannon, die zichzelf toch min of meer heeft gekroond als de geestelijk vader, spiritueel leider van de alt-right beweging. De voormalig hoofddirecteur van Breitbart, een belangrijk podium voor deze beweging, die ook heel erg duidelijk zichtbaar in Charlottesville was. Alt-right is een beetje een containerbegrip, maar daar zit ook een heel groot deel van neonazi's in, van mensen met racistische denkbeelden. Duidelijk anti-African-American, anti-feministisch, anti-multicultureel, et cetera. Dus daar, dat element heeft het ook heel erg duidelijk. We hebben dat in de campagne al gezien, dat Trump bijvoorbeeld een keer een tweet retweette van Pepe de Kikker. Dat is een symbool van de alt-right beweging, een cartoonesk kikkertje. Dat zijn allemaal dingen die erop wijzen dat Trump toch wel, met name door Bannon vermoedelijk, toch wel heel erg tegen die beweging ook aan is gaan schurken.
Ja,
en daar zie je inderdaad het ongemakkelijke van.
Ja, en is dat dan is dat psychologisch? Is het heel erg, is het off the cuff, zoals Trump natuurlijk vaak reageert? Of is het heel erg doordacht? Uit krantenberichten, met name New York Times van deze maandagochtend, krijg ik de indruk dat er heel veel overlegd is, maar zaterdag, tussen Trump en adviseurs, over die verklaring. Onder andere met Bannon. In hoeverre weten we of dit echt een overwogen statement van Trump is geweest?
Het is moeilijk te zeggen in hoeverre dit echt doordacht was. Bij Trump zie je wel vaker dat, dat zagen we bijvoorbeeld ook met zijn Noord-Korea uitspraken en vrijdag nog Venezuela, waarin hij ook opeens met militair ingrijpen dreigde, dat ik het gevoel krijg dat er niet echt over is nagedacht. Maar dat hij eenmaal die positie ingenomen, dan zal hij daar ook niet meer echt makkelijk op terugkomen. Dus als iedereen dan roept, nee, dat kan je niet maken en je moet dit intrekken, dan is zijn instinct over het algemeen dat hij dat niet doet. In hoeverre dat in dit geval doordacht is, ja, dat weten we eigenlijk nog niet zo heel goed. We weten wel dat een heleboel mensen uit de staf van het Witte Huis hier niet blij mee waren. En dat ook lekker naar de Amerikaanse pers. Dus, en vermoedelijk hooggeplaatste figuren, wie precies weten we nog niet. Maar duidelijk is dat er toch een heel andere reactie, op een heel andere reactie was gehoopt. Ook in zijn eigen staf. En die kwam gewoon niet. Dus ja, is dat doordacht? Dat vind ik nog eerlijk gezegd nog altijd heel moeilijk te zeggen. Ik heb alleen niet het gevoel dat hij hier nog vanaf gaat wijken.
Nee. En hoe schadelijk is het? De Daily Stormer, dat is een neonazistische website, die was bijna euforisch over het feit dat Trump ze niet veroordeeld had. En die beschouwde dat domweg als steun. Richard Spencer, eigenlijk de grote man van de blanke supremacistische beweging, die zegt ook dat dit een doorbraak is. Wat is dat effect?
Nou ja, Richard Spencer ken ik een beetje. Ik heb hem ooit in oktober vorig jaar geïnterviewd. En ik kwam hem ook nu weer tegen in Charlottesville. Ik heb ook nog met hem gepraat. Waar hij heel erg op uit is, is erkenning. Hij wil zijn neonazi-beweging eigenlijk mainstream maken. Dat is zijn grote, lange termijn streven. Dus zo'n rel helpt daar gek genoeg bij. Die erkenning die hij zocht, heeft hij nu gekregen. Hij zoekt het op allerlei manieren. Hij heeft een denktank opgericht in Washington om een soort een beetje officiëler eruit te zien. Hij is meestal goed gekleed en spreekt heel eloquent. Maar heeft ook die kant dat hij weet dat dit soort rellen helpen. Waarom? Omdat het, wat je hier ziet, is een soort combinatie van slachtofferschap en macht. Dus aan de ene kant acteert hij het slachtofferschap. Van hij werd zelf ook gepeppersprayed en liep er aangeslagen bij. Ja. Tegelijkertijd wordt hij gedekt door de macht op dit moment. Omdat Trump hem niet direct afwees, lijkt het erop. En zo interpreteert Spencer dat ook. Zo bleek ook wel uit tweets die hij later, of een tweet die hij later stuurde. Hij interpreteert dat als, wij zijn nu geaccepteerd. Wij zijn een partij zoals ook, ja, zoals je zoveel partijen hebt. En ja, daar gaat wel eens wat mis. En natuurlijk. Dus hij zoekt heel erg naar een bestaan buiten de fringe die extreemrechts tot nu toe altijd geworden is. En daarom is dit tijdsgewicht ook wel interessant. Want ze waren in de Obama-jaren vrij onzichtbaar, grappig genoeg. Terwijl er een zwarte president was. Ja. Een hoop om oppositie tegen te voeren, als ik me even verplaats in zijn gedachtegoed. Maar juist nu Trump in het zadel is, zijn ze veel zichtbaarder en veel vocaler, veel meer op straat. Ja. Dus je ziet ze daar gewoon heel erg van profiteren op dit moment.
Ja, en Hoe diep gaat die erkenning dan? Wat is jouw ervaring? Je hebt al 2 jaar lang ook heel vaak opgetrokken met Trump-stemmers in de breedste zin. En goed, het blijft natuurlijk natte vingerwerk, maar ben je daar veel sympathie voor dit gedachtegoed tegengekomen?
Nee, helemaal niet. Nee, dat kan je niet zeggen. Nee. Het is ook een soort ander orgel dat hij bespeelt, Trump, met deze groep. Het is een vrij kleine groep, maar het is meer een soort culturele drijvende kracht dan echt een soort stemmerkanon of zo. In die zin is het ook altijd een beetje lastig om deze groep te interpreteren. Want je komt helemaal geen... Als je gewoon in Pennsylvania bent of waar dan ook... En je praat met Trump-supporters... kom je zelden of nooit mensen tegen die hier openlijk mee flirten. Ja. Ze zijn er natuurlijk wel. Ik heb op Trump-rallies mensen gezien die opeens met hele bedenkelijke vlaggen en spandoeken komen. Maar over het algemeen kom je die niet heel erg veel tegen. Dat is toch een ander soort ander register. Ja. Maar ze zijn wel natuurlijk... Ja, ze zijn wel cultureel van belang. Ze hebben invloed en ze zijn en Trump blijft ze toch op een of andere manier aan zich binden.
Ja. Stel nou dat inderdaad ook de invloed van Steve Bannon is. Dat is in zoverre op dit moment ook een merkwaardig verhaal. Dat er met name de laatste 2-3 weken weer steeds meer verhalen naar buiten komen. Dat Steve Bannon in het Witte Huis op de schopstoel zou zitten. Dat zijn positie wankelt. Ja. En dat gaat dan weer over het feit dat met name vanuit zijn website Breitbart en vanuit andere rechtse media, extreemrechtse media, heel veel aanvallen zijn uitgevoerd op de Nationaal Veiligheidsadviseur McMaster. Wat is daar precies aan de hand?
Ja, het is heel moeilijk, zeg ik er meteen bij, om uit al die lekken en zo, om echt duidelijk te krijgen wie nou met welk belang wat aan het lekken is.
Want, er zijn te veel lekken, dat zeggen wij niet vaak, wij journalisten.
Zelfs ik vind het op dit moment soms een beetje te veel. Ja. Maar de rode draad is duidelijk dit, inderdaad. Er is een duidelijk conflict rondom de Nationale Veiligheidsraad, waar Steve Bannon eerst ook in zat, nu niet meer, maar nog wel duidelijk als topstratege van Trump nog wel duidelijk invloed op heeft. En ik zal maar even zeggen, de generaals, op de mensen als Herbert McMaster, de voorzitter van die Veiligheidsraad, over de koers, over, maar ook over het geluid dat uit het Witte Huis moet komen. Er is een soort van Bannon-achtige bondgenoot geweest die in die raad zat, die een memo heeft geschreven over waarin hij alle bedreigingen voor Trump opsomde. En nou ja, dat kan je niet anders lezen dan een aaneenrijging van complottheorieën over
globalisten, bankiers, moslims, ja, noem het maar op.
Ja, ongeveer iedereen, precies, ja. Dat stonk wel een beetje. En die man is ontslagen. En dat heeft, Foreign Policy heeft er veel over geschreven, maar ook op alt-right websites lees je daar veel over. Dat heeft een heleboel kwaad bloed gezet in die beweging en ook bij Bannon. Dus er is een conflict ontstaan, eigenlijk een machtsconflict tussen de Bannon-angehouchten of de alt-right mensen en de McMaster-achtige mensen. En er is nu een campagne gaande op Breitbart bijvoorbeeld, maar ook op andere sites als Drudge Report of Infowars, noem ze allemaal maar op, waarin McMaster wordt neergezet als iemand met een dubbele agenda, iemand die eigenlijk enorm van moslims houdt, iemand die, ik las gisteren, een alcoholprobleem heeft. Allemaal dat soort geruchten worden de wereld in geholpen om die man te beschadigen. Ja. En in hoeverre Bannon daar persoonlijk achter zit, weten we natuurlijk niet precies. Maar duidelijk is wel dat, en daarom was het interessant om te lezen dat Axios, website Axios, had een stuk 2 dagen geleden geplaatst, waarin dan uit het Witte Huis werd gelekt dat Trump helemaal klaar was met Steve Bannon, en omdat hij hem verdenkt van het lekken van informatie. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook weer heel goed uit een andere koker komen om hem dus weer zwart te maken.
Ja. Ja, nee, het White House watching wordt inderdaad een soort Kremlin watching tegenwoordig. Het andere verhaal.
Ja, zeker.
Ja, nee, ja, het andere verhaal.
Nee, ik wou nog zeggen van. Je hebt natuurlijk die nieuwe stafchef Kelly. Ja, die precies. Natuurlijk een man van het leger, generaal. En dat zou dan het einde betekenen van de Bannon-groep. Maar sinds dat gebeurd is, is er met twee oorlogen gedreigd. Ja. En we hebben deze Charlottesville-affaire gehad. Ja. En dat is nog lang niet alles wat ik nu opzom. Dus,
daar wou ik inderdaad naartoe. Want dat is het andere verhaal van de afgelopen week is dat er een soort... Ik geloof dat dat ook van Axios kwam. Maar dat er een soort groepje ook in het Witte Huis is... dat aan de ene kant bestaat uit de militairen. Hè, dus Mattis, minister van Defensie, McMaster, Veiligheid. Adviseur en Kelly nu chef staf. Samen met wat minder radicale mensen uit New York. Gary Cohn, een economisch adviseur. Die eigenlijk een soort van beschermende rol spelen. Om te voorkomen dat het presidentschap van Trump totaal ontspoort. En dat er echt grote ongelukken gebeuren. Vorige week hadden we natuurlijk die keiharde taal van de president tegen Noord-Korea. Vandaag een ingezonden stuk in de Wall Street Journal van minister van Defensie Mattis en minister van Buitenlandse Zaken Tillerson. Die dat toch weer heel erg temperen. Hoe waarschijnlijk vind je dat verhaal? Dat er inderdaad een aantal mensen in het Witte Huis zijn die daar eigenlijk gewoon zitten om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.
Dat blijkt wel. Dat zie je ook voortdurend gebeuren. Iedere keer bij ieder incident is er een soort oorlog om het instinct van Trump gaande. Waarbij een heleboel mensen in het Witte Huis, zoals die McMaster, Mattis is daar ook wel duidelijk één van. Tillerson is soms ook wel eens wat afwezig, maar goed, wordt ook vaak in die groep gestopt. Kelly schijnt in die groep te zitten. Mensen die zeggen van, kijk. Het presidentschap moet een succes worden. We kunnen niet na 4 jaar zeggen, ja, er is eigenlijk niks gelukt en Amerika staat in brand. Dat is niet wat we willen. We willen een succesvol presidentschap. En daarbij hoort dat je je presidentieel gedraagt. En dat je af en toe eventjes tot 10 telt voordat je wat roept. Dat betekent dat je niet iedereen met oorlog bedreigt, maar dat je kijkt dat je nadenkt over hoe diplomatie werkt. Die groep die is nu weer duidelijk een beetje in de verdrukking aan het komen. Ja. Omdat de Bannon-groep, zoals ik hem nu maar even noem... Het is veel gecompliceerder dan dat, maar laten we het even de Bannon-groep noemen... Gelooft in conflict. En Bannon gelooft in steek het huis in brand en profiteer van die chaos. Dat is niet uit een soort nihilisme, maar dat is gewoon een pure strategie. Mm-hmm. Waarbij jij uiteindelijk, omdat Trump de president is... en de machtigste man van Amerika, uiteindelijk altijd als winnaar uit de bus komt. Dus dat is een heel andere kijk op besturen, op leiding geven. Ja. En er is heel vaak gezegd, heel vaak is het einde van die Bannon-groep aangekondigd. Van ja, vanaf nu, was natuurlijk allemaal wel leuk en aardig, maar vanaf nu begint het echte regeren. Maar iedere keer als je dat denkt, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. En het hele vertrek van Reince Priebus als stafchef is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Mensen zijn niet in staat om Trump te temmen. De Republikeinse Partij heeft het ook lang geprobeerd. Die hebben eigenlijk niemand meer in het Witte Huis zitten die dat zou kunnen. Want zowel Priebus als Sean Spicer, de voormalige woordvoerder, echte partijtijgers, zijn allebei vertrokken. Dus we zitten nu een beetje in de situatie dat Trump eigenlijk ongestuurd zijn werk kan doen. En inderdaad, je hebt nog wel die generaals en die mensen. Maar hoe groot hun invloed nou werkelijk is, dat betwijfel ik.
Ja. Ja, goed, daarmee zijn we dan bij de partij. Want ik zag iemand die schreef op Twitter dat het toch vrij knap is als je in een week in staat bent om de dreiging van een nucleaire oorlog het minder belangrijke onderwerp te maken. Dat zou dan die verklaring van Trump over Charlottesville zijn geweest, waardoor dat eigenlijk helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Maar een van de dingen die hij ook de afgelopen week deed, was een keiharde aanval op de leider in de Senaat, Mitch McConnell, die de totale schuld voor het mislukken van het afschaffen van Obamacare in de schoenen schuift. Eerst even die vraag. Is dat terecht dat hij daarvan McConnell de schuld geeft?
Het is wat ik dacht was wel... In die zin heeft hij wel een punt. Dat McConnell natuurlijk... Want dat was de eerste aanval op McConnell was. Jij hebt 7 jaar lang gedaan alsof je een plan had om Obamacare te vervangen. Hmm. En nu zijn we zover doe je niks. En blijkt er helemaal geen plan te zijn. Daar heeft Trump natuurlijk helemaal gelijk in. Hij weet natuurlijk ook wel dat altijd al die tijd retoriek is geweest. Dat het heel makkelijk was om dat te roepen in een tijd dat je zelf in de oppositie zit. Nu ze zelf aan de knoppen zitten, moet er opeens een plan komen. En dat plan bleek er niet te zijn. Nou ja, we hebben het helemaal gezien in het Huis van Afgevaardigden en daarna de Senaat, hoe dat dramatisch instortte.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een punt, ja. Alleen, je kan natuurlijk niet Mitch McConnell de schuld geven van het feit dat er nog helemaal geen wetgeving van betekenis is doorgevoerd.
Ik hoor Trump de hele tijd zeggen dat er al 48 wetten zijn aangenomen.
Ja, nee, dus er zijn wel wetten aangenomen, maar er is nog niets van majeure betekenis geweest. Mm. Obama had in deze tijd, was al heel ver met Obamacare bijvoorbeeld, en had die bankencrisis en had al grote dossiers behandeld. Mm. Dit Witte Huis heeft dat nog helemaal niet. Die hebben eigenlijk nog geen grote wetgeving gedaan. En daar krijgt McConnell nu de schuld van, maar die is maar één kleine factor. Ik denk dat het Witte Huis zelf daar natuurlijk in het gebrek aan regie en het gebrek aan sturing, ook het gebrek aan prioriteiten geven en ook nog eens het gebrek aan gewoon politiek inzicht, daar wel het meest schuldig aan is. Ja.
Maar wat is het gevolg van bijvoorbeeld het feit dat Trump een van de allerbelangrijkste mensen in zijn partij, de leider in de Senaat, nu zo keihard aanvalt en nog net niet tegen hem zegt van joh, tief top?
Ja, dat had er met zo makkelijk kunnen staan. Ja, want zo ver ging het inderdaad wel. Ik denk dat, we hadden het net even over Reince Priebus, die weg is. Sean Spicer, die weg is. Er is op dit moment eigenlijk geen relatie tussen de Republikeinse Partij en Donald Trump. Die is weg op dit moment. En dat wordt nog heel interessant, want ten eerste zullen ze samen moeten werken. Om iets te bereiken de komende tijd. Maar in de tweede plaats, we zitten ook niet zo gek ver meer af van de midterms, van de tussentijdse verkiezingen.
Volgend najaar,
de Republikeinen zullen. Ja, zo over ruim een jaar. De Republikeinen zullen om die meerderheid in de Senaat met name, Huis van Afgevaardigden is wel veilig, maar in de Senaat te behouden, zullen ze Trump nodig waarschijnlijk. Want een heleboel senatoren zijn echt afhankelijk van dat electoraat van Trump. Dus door McConnell zo af te... Ja, je geeft natuurlijk de Democraten nu gratis zendtijd eigenlijk. Want ja, het is heel makkelijk schieten op dit moment. Hmm. Dus ik ben wel benieuwd van hoe hij dit gaat... Hoe strategisch gaat hij worden in de aanloop naar die midterms? Want hij zal Republikeinen straks linksom of rechtsom gewoon nodig hebben in het congres. Want straks heeft hij een democratische meerderheid, dan kan hij natuurlijk helemaal niks meer.
Nee. Nou ja, kijk, aan de Democraten waar we al 5 weken over willen praten, daar gaan we vandaag weer niet aan toekomen. Want heel even nog, we hebben het ook namelijk nog helemaal niet over het Ruslandonderzoek kunnen hebben. Waarin de belangrijkste ontwikkeling vermoedelijk is dat bekend werd dat de FBI een inval heeft gedaan in het huis van zijn voormalige campagneleider, Paul Manafort. Hoe gevaarlijk wordt dat onderzoek inmiddels voor het presidentschap van Trump?
Dat is en blijft buitengewoon gevaarlijk. We weten steeds meer over hoe omvangrijk Mueller zijn taakomschrijving ziet. En hoe breed dat onderzoek is. Er kan van alles naar boven komen. Het wordt buitengewoon gevaarlijk dat de druk op Manafort nu blijkbaar zo groot is. Want er is een grote kans dat Manafort op een dag gaat flippen, zoals ze dat hier noemen.
Gaat meewerken, ja.
Je gaat meewerken aan het onderzoek. Ja. Ik zag in Trump-gezinde pers, namelijk het roddelblad The National Enquirer, dat ik intensief lees om Trump te volgen. Maar daar stond een heel verhaal opeens over een seksaffaire van Manafort. Nou, dan weet je wel hoe Trump over Manafort denkt. Hmm. Dus de kans dat Manafort gaat kletsen is, wordt elke keer groter. En dat wordt een echt groot gevaar voor Trump. Trump heeft laatst gezegd, ik ken Manafort nauwelijks. Zijn woordvoerder zei dat. Hij kent Manafort nauwelijks, maar ja, hij woont in Trump Tower. Was zijn campagnemanager. Ja. Was de centrale spin in het web tot en met de Republikeinse Conventie, zoals jij ook nog wel weet. Dus daar is een heel belangrijke pion in dit onderzoek. Nou ja, dat ze met Mueller, die dat onderzoek zo heeft uitgebreid met een grand jury. En zoals iemand terecht opmerkte, het wordt steeds meer een soort schaduwministerie van justitie, dat Mueller onderzoek. Dus dat wordt heel erg, dat wordt groter en groter.
Ja. Maar goed, Guus, zoals de president niet nalaat te benadrukken, met de economie gaat het goed. Er komen steeds meer banen bij, de beurzen gaan door het plafond. Als dat zo blijft gaan, hoeveel zorgen moet Trump zich dan eigenlijk maken?
Ja, ja, dat is de theorie van dat de economie altijd de drijvende kracht is. Hè? Dat een goede economie altijd leidt tot herverkiezing en verkiezingssucces. En een slechte economie altijd tot je aftreden inzet. Nou ja, ten dele klopt dat, maar ik heb dat idee wel een beetje losgelaten hoor, de afgelopen tijd hier in Amerika. Hij heeft een approval rating van 37, nog wat procent gemiddeld. Dat is in tijden van zo'n lage werkloosheid en zo'n goede beurskoers, et cetera, is dat bijna ongekend. Daar moet je echt goed je best voor doen. Dus het verband zien tussen politiek succes en economisch succes, ik ben er een beetje vanaf, eerlijk gezegd.
Oké. Okay. Goed, over 2 weken verder, Guus. Dank je wel.